vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd voor ons tot het kostbaarst kleinood. Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verbindt zult voor eeuwig het kroon. O, dat ruwhouten kruis door de wereld gesmet, heeft een wondere bekoring en macht. Want Gods Zoon liet zijn troon, hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd die dat kruis voor ons bracht. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor eeuwig het kroon. Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht, dat wordt niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, voor een ieder die in hem gelooft. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis, dan verwisselt voor eeuwig het kroon.
Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend-Jan Wening. De collect is voor eigen kerk. Zondag eerste paasdag is er dienst om 10:00 waarin dominee Sietsma van Oeveren hoopt voor te gaan. In deze dienst zal tevens duo Rinsema haar medewerking verlenen. Maandag tweede paasdag is er dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee Fraaie uit Drachten voor te gaan en is er medewerking van Gjalt de Jong op orgel en een trompetist. We hopen samen op gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 69, de versen 1 en 4. Psalm 69, 1 en 4.
Thank you. Jezus riep dat ook. En we mogen dat gedenken vanavond, hoe God hem verliet. We willen nu een ogenblik stil zijn voor God en in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We willen nu kijken naar een kort filmpje. En daarna zingen we lied 114 vers 1, 3, 5 en 7 uit de Evangelische liedbundel. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Lied 114. Willen we nu, voor we Gods woord openen, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heer, dank u wel. Dank u wel dat we hier op deze goede vrijdag bij elkaar in uw huis mogen komen. In alle vrijheid. Dank u wel dat wij weet hebben van onze Verlosser, Jezus Christus. En we zien in de wereld om ons heen hoe er heel velen zijn die bij die Verlosser aan iemand anders denken. Die die grote verlosser, helemaal uit het oog verloren zijn of hem niet kennen. Heer, wij danken u dat we ook vanavond dat mogen horen, dat de Heer Jezus die beker van onze zonde heeft leeggedronken. Dat het hem door merg en been ging. En wij bidden u, leer ons uw lijden recht betrachten. Leer ons echt te zien waar het over gaat. Leer ons om onszelf aan u toe te vertrouwen. In uw handen te leggen. Al onze schuld, al onze pijn, al onze zonde. Want alleen bij de Heiland is er verlossing. Is er redding mogelijk. Heren, zo bidden wij u bidden of u hier vanavond met uw Heilige Geest aanwezig wil zijn. In onze harten wil wonen en werken. Open ons voor het woord. Geef dat we mogen begrijpen als het uitgelegd wordt. Dat we er ook ons best voor doen om het te willen begrijpen. Help ons zo. Wil u ook bidden voor degene die hier vanavond misschien graag hadden willen zijn. Maar door ziekte of andere omstandigheden niet konden komen. Heer, we dragen ze aan u op. We willen u bidden voor al die diensten die vandaag gehouden mogen worden. Heer, laat het mensen ook iets doen. Maar laten ze er ook wat meedoen. Dat bidden we. En we kunnen niet zonder u. We hebben u zo nodig. Kom daarom bij ons. We vragen het. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanavond met u lezen vers 1 tot en met 22 uit Psalm 22. Psalm 22, vers 1 tot en met 22. En zingen we daarna van diezelfde psalm de versen 1 en 7. Psalm 22, 1 vers 22. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op en ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in de stof van de dood. Want als honden hebben ze mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan en ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. tekst voor de verkondiging vinden we in Matteüs 27, vers 45 tot en met 50. Matteüs 27, vers 45 tot en met 50. En na het lezen van die woorden zal de paaskaars gedoofd worden en zullen we een minuut stil zijn. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de andere zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op het ogenblik is er een tentoonstelling van het werk van Jeroen Bos. Veel van zijn schilderijen bevatten tafereelen over de hel met al zijn gruwelijkheden en monsters. En in zijn tijd, hij is 500 jaar geleden overleden, was zijn manier van schilderen met de prediking vanaf de kansels, de manier om mensen zoveel angst in te boezemen, dat ze er wel voor zouden zorgen om goed te leven, dat ze naar de kerk zouden gaan, zodat ze in elk geval daar niet terecht zouden komen. In onze tijd is er veel veranderd. Veel gelovigen van nu geloven niet meer in een hel. Die grote tegenstelling tussen hemel en hel speelt niet meer. Alleen de hemel is overgebleven en dan ook nog het liefst en automatisch voor alle mensen. In de nieuwe Bijbelvertaling komt u het woord hel ook niet meer tegen. Toch is het juist de Heer Jezus die in zijn verkondiging spreekt over de hel. En wat is de hel? Is het de plaats van het eeuwige vuur? Of is dat symbolische taal? Misschien dat we vooral moeten en kunnen zeggen dat de hel die plaats is waar God niet is. De buitenste duisternis waar een mens is overgeleverd aan de machten van de vernietiging. Waar geen enkele relatie meer is met het leven met hoofdletters. Zonder hoop, zonder uitzicht, zonder enig licht. Wij zijn hier op Goede Vrijdag bij elkaar gekomen om Jezus lijden en sterven aan het kruis te gedenken en te overdenken. En vanavond willen we stilstaan bij dat vierde kruiswoord dat hij heeft uitgeschreeuwd. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die Godverlatenheid, dat is het nedergedaald ter helle uit onze apostolische geloofsbelijdenis. Dat is het diepste, het verschrikkelijkste wat Jezus moest doormaken. Wij spreken tegenwoordig wel eens over de hel op aarde. En zo langzamerhand begint het daar steeds meer op te lijken. Er is ooit een boek verschenen over de hel van Dachau, een van de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. En als er verschrikkelijke dingen gebeuren, dan lijkt het er soms op dat God er niet meer is. Dat hij zich heeft teruggetrokken. Mensen ervaren dat als Godverlatenheid. Ja, wij mensen kunnen ons door God verlaten voelen. Maar weet u, wij zullen hier op aarde, doordat Jezus van God verlaten was, nooit en te nimmer van God verlaten zijn. De Heer Jezus is gevangen genomen, verraden door een van zijn leerlingen, verlaten door de anderen, verloochend door Petrus, beschimd, bespot, geslagen, gegezeld, met een doornenkroon gekroond. En toen aan dat kruis geslagen. Wat een lijdensweg. Wat een pijn. Maar eigenlijk is dat nog maar de buitenkant. Want samen met zijn God kon hij dat lijden dragen. Over zich heen laten komen. Maar hier, als die duisternis is ingevallen, als hij al dat andere heeft moeten ondergaan, als zijn lichaam verscheurd wordt door pijn, dan overkomt hem het ergste wat hem overkomen kan. Dan wordt als het ware zijn hart uit zijn binnenste gescheurd. De Zoon van God wordt door God verlaten. Hij die kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Hij constateert dat de Vader er nu niet meer voor hem is. Het schijnt dat Luther 3 dagen al vastend en biddend heeft doorgebracht om dat geheim te doorgronden. Want God, van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Hier wordt die band helemaal doorgesneden. Want deze strijd moet de Heer Jezus helemaal alleen strijden. De Vader was niet alleen voor Jezus' gevoel niet meer bij hem. Nee, Gods gunst, Gods zegen, Gods nabijheid was ook echt weg. En de toorn van God, Gods gericht, die vloek, die bleef over. De eerste Adam, hij had God verlaten. Tweede Adam werd door God verlaten. Het is het 6e uur, dat wil zeggen ongeveer 12 uur in de middag, als het donker wordt. Aarde donker over het hele land. Nee, niet zomaar een zonsverduistering die een paar minuten duurt, maar diepe duisternis, 3 uur lang. In het begin was die duisternis er ook. Maar we zien hoe God in zijn Zoon leven en licht schept. In het begin, zo schrijft Johannes, was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Zo was het licht in de wereld gekomen en gaan schijnen. En zo bleef het licht schijnen. Zelfs toen Adam en Eva in zonde vielen en God loslieten. God liet zijn licht schijnen over boze en goede. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. Als Jezus geboren wordt, straalt dat licht opnieuw, helder. De ster schijnt en wijst de weg naar hem. Maar op dit moment, Deze dag, als Jezus gekruisigd wordt, sterft dat licht. Hij die het licht der wereld is, de zon der gerechtigheid. Hij moet zijn strijd in die buitenste duisternis voeren. Een ongelooflijk benauwende strijd. Alle donkere machten komen op hem af. En we horen hoe de profetie van Amos in vervulling gaat als hij schrijft: op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, uw liederen in klaagzangen. Om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen. Elk hoofd zal kaal zijn, omdat ik het land in rouw dompel als over een enig kind. En wat er van overblijft zal zijn als een bittere dag. En aan het eind van die donkere strijd, na 3 uur, schreeuwt de heiland het uit. Met luide stem staat er iets wat al onvoorstelbaar is. Het is een hartekreet. Hij komt, zoals wij dat wel zeggen, vanuit zijn tenen. Hij gaat door merg en been. Deze ontlading spreekt Jezus uit in zijn moedertaal, het Aramees. Zoals wij het, als u Fries bent, in het Fries zouden zeggen. Niet met zelfgekozen woorden, maar met woorden uit het Oude Testament, uit Psalm 22. Eli, Eli, lema sabachthani. We hebben deze psalmen ook voor een deel gelezen. Want vaker haalt de Heer Jezus psalmen aan. Het was zijn gebedenboek waarmee hij leefde, leed en stierf. En die dichter van deze psalm 22, David, vertelt hierin hoe hij zichzelf voorwerp van spot en verachting voelt. En hij bidt tot God, maar heeft het gevoel dat zijn gebeden op een ondoordringbare muur stuiten, dat God hem verlaten heeft. En mensen als stieren, als verscheurende leeuwen staan rondom hem. En willen niets liever dan hem te pakken krijgen. Ze kunnen zijn bloed wel drinken. Zijn beenderen zijn ontwricht. Hij heeft verschrikkelijke dorst. Handen en voeten zijn doorboord. Ze verdelen zijn kleren onder elkaar en dobbelen om zijn mantel. Dit schrijft David meer dan 1000 jaar voor de Heer Jezus geboren wordt. En dat Jezus hier die eerste regels uit deze psalm aanhaalt en uitschreeuwt, dat is niet zomaar. Want juist alles wat erna komt, is ook precies wat hem hier en nu aan het kruis overkomt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die woorden van David, ze vinden een nog veel diepere vervulling, een veel zwaardere geladenheid in Jezus' vierde kruiswoord. En heel bewust haalt Jezus ook die woorden waarschijnlijk aan, ook voor al die omstanders daar en toen, om hen te bepalen en ook ons bij het feit dat wat hem overkomt niet maar iets toevalligs is. Het is de uitvoering van Gods plan met deze wereld om ons te verlossen. Mijn God, nu niet zoals in het eerste en het laatste kruiswoord, Vader, vergeef het hun, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, maar mijn God, nog wel mijn God. Vanuit het diepste van de hel slaat Jezus zo als het ware een brug naar het vaderhart van God in de hemel. Mijn God, ook al is de hemel boven hem gesloten, ook al is de hel geopend onder hem, ook al laat de Vader hem los, moest de Vader hem loslaten. Hij klampt zich aan de Vader vast. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ja, waarom? Was dat nou echt nodig dat God hem verliet? Had God de wereld nou niet op een andere manier kunnen redden? Ook wij kennen in het leven heel veel waaroms. En wij met al onze vragen, misschien al ons verdriet, met alles wat we meemaken en zien om ons heen, we komen er niet uit. En het lijkt alsof God niet hoort of hij er niet is. Maar weet u, gemeente, al onze waaroms, als wij ze maar richten tot God, komen uit en terecht bij dat grote waarom van de Heer Jezus. En dan komt er geen pasklaar antwoord op onze vragen. Maar dan mogen we wel weten dat er daarom hoop is. Zelfs in de donkerste nacht van ons bestaan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij antwoordt het heilig avondmaalformulier, opdat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. De Heer God moest zijn zoon loslaten, hem overgeven aan de machten van de hel. Nooit was die kloof zo groot geweest als op dat moment. En is God dan zo onbarmhartig? Zo'n wrede God? Nee, het kostte hem zijn innige liefde, enige geboren zoon. Hij deed het om ons genadig te kunnen zijn. Is God zo liefdeloos? Wie laat dat nu gebeuren, dat je je enige kind in handen laat vallen van mensen die hem kruisigen, dat je het liefste wat je hebt overgeeft in de handen van de Satan, aan de machten van de hel en de dood? Nee, God is niet liefdeloos, maar juist zo liefdevol. Hij kon niet anders dan dit doen. De wereld, u, jou en mij te redden. De Vader moest hem loslaten, want op dat moment stond alles op het spel. Het was erop of eronder voor ons. Voor God waren er twee mogelijkheden. Of zijn zoon tot zich trekken en ons loslaten, of zijn zoon laten vallen om ons aan zijn hart te kunnen sluiten. En aan de reactie van de omstanders. Hij roept Elia, zeggen sommigen. Ze horen het niet goed, terwijl Jezus het toch uitschreeuwde, of ze willen het niet horen. En wij, willen wij de boodschap horen en verstaan? Weten we het, dat de Heer Jezus, Gods Zoon, om ons vast te houden, om onze hand in die van de Vader te kunnen leggen, verscheurd werd. Hij is de heiland, de heelmaker. Hij droeg in onze plaats de vloek, de toorn van God, om ons met zijn liefde en genade te kunnen zegenen. Een andere reactie die wij tegenkomen, is dat mensen als gevolg van deze hartekreet iets willen doen. Ze reiken hem zure wijn aan op een spons. Een doekje voor het bloeden. De gedachte om iets te kunnen bijdragen bij al dat leed. De wens om zijn gedroogde lippen en keel iets te ontlasten, zodat hij misschien nog wat meer zal zeggen. Zien we dat ook niet in onze tijd? Als mensen zeggen, ik geloof wel iets. Ik heb wel iets met dat geloof. Ik leef toch zo goed mogelijk. Dan zal het wel goed komen. Of wij proberen misschien heel oprecht door onze zorg voor de naaste, door onze meelevendheid, door de dingen die wij goed doen en laten, door onze christelijke uitstraling, toch een beetje onze eigen redding en behoud te bewerken. Maar lieve mensen, laten we beseffen dat wij helemaal niets kunnen bewerken. Dat onze redding er alleen is door hem. Dat we alleen door zijn bloed rein voor God kunnen verschijnen. En tenslotte zijn er die roepen. Sst, laten we kijken of Elia hem komt redden. Zij wachten op meer, op tekenen uit de hemel. En ook nu zijn die er. Velen die het nog niet kunnen geloven, al hebben ze de Bijbel, al kunnen ze het elke zondag in de kerk horen, ze wachten nog op meer. Ze begrijpen niet dat God in zijn uiterste liefde toen heeft geopenbaard zijn liefde voor ons in zijn Zoon Jezus Christus. En dat hij sindsdien op iedereen wacht met uitgestrekte armen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, het is Goede Vrijdag. Goed, niet voor Jezus, wel voor ons. Jezus roept aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij citeert Psalm 22. En deze psalm begint met een jammerklacht, een vraag, één groot waarom. Maar deze psalm, en leest u hem thuis nog eens rustig door, eindigt met een lofzang. En dat komt omdat er halverwege staat, hij heeft geantwoord, God heeft gehoord, onze waaroms. En hij heeft het antwoord gegeven in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland. Toen en daar heeft die grote ruil plaatsgevonden. Jezus heeft overwonnen de machten van duisternis, de duivel, de zonde en de dood. Daarom kan hij het zeggen, als hij opnieuw uitroept met luide stem, het is volbracht. Ja, het is volbracht. Hij heeft de goede strijd gestreden. Voor u, jou en mij. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde. Amen. Zullen we nu de Heer danken en bidden? Trouwe hemelse Vader, dank u wel dat we u Vader mogen noemen. Dat we mogen weten dat de Heer Jezus zo diep voor ons is gegaan. Zodat die weg naar u weer opengebroken zou worden. Heer, dank u wel dat Hij al onze schuld, al onze zonde op zich heeft willen nemen. Dat Hij neergedaald is in de hel, van u verlaten. Zodat wij nooit door u verlaten zouden worden. Heer, geef dat we dat mogen vasthouden. Ons leven lang, wat er ook op ons afkomt, wat er ook gebeurt, dat we dat nooit vergeten. En daarom mogen we ook naar u roepen. Daarom mogen we u vragen, Heer, waarom en help ons alstublieft. En dan mogen we weten dat u luistert. Zo zijn er heel veel situaties in het leven waarin mensen dat zouden moeten doen. Maar hoeveel mensen zijn die weg naar u kwijtgeraakt? Wachten op tekenen uit de hemel die nog zullen komen. Hoeveel mensen begrijpen niet meer wat er in uw woord staat? Luisteren niet meer echt naar wat u tot ons te zeggen hebt? Hoe vaak wordt het niet meer echt, echt verteld of gepredikt zoals het in de Bijbel staat. Heere God, wij bidden u. Wilt u geven dat dat licht van u ook aan deze wereld bekendgemaakt zal worden. Dat mensen die in het donker leven uw licht weer zullen zien. Heer, wij willen u bidden voor allen die het moeilijk hebben. Allen die verdrietig zijn en rouwen. We bidden u voor de slachtoffers in Brussel. Voor mensen die nog in onzekerheid verkeren of geliefden het zullen halen of niet. Voor mensen die voor het leven verminkt zijn. We bidden u voor al die slachtoffers in andere landen. Waar we misschien niet eens zoveel van horen omdat het verder weg is. We bidden u voor alle strijd en moeite die er geleverd wordt. Voor mensen die daar de dupe van zijn. We bidden u voor al die vluchtelingen die geen kant meer op kunnen en nu ook geen kant meer op mogen. Heer, wij willen u bidden. Ontferm u over een wereld in nood. We willen ook bidden voor al diegenen die hun heil en verlossing in heel andere dingen of bij heel andere mensen zoeken. Heer, maar uiteindelijk zullen ze ontdekken dat je dan helemaal vastloopt. Dat je dan het niet het leven zoekt, maar bij de dood. Heer, wij willen u bidden voor de zieken in onze gemeente. We willen u vragen, wilt u hen ook nabij zijn? Broeder Westra, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege hartklachten en waarschijnlijk dinsdag een operatie zal ondergaan. Wilt u het allemaal goed laten gaan? Wilt u hem ook nabij zijn? Heer, we willen u vragen of u zo ons omringen wil met uw liefde. En gelukkig dat er in deze wereld ook nog hele mooie dingen gebeuren. We danken u voor Janneke, die, de dochter van zuster Schilstra, die geopereerd is. Allemaal goed gegaan en het is ook allemaal goed, kon de chirurg zeggen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u ook danken voor Ipi en Sikko die opnieuw opa en oma mochten worden van een gezonde kleinzoon. Heer, dank u wel voor het nieuwe leven. Wil u ook vragen? Vader, wilt u met ons meegaan? Ook als wij van hier gaan. En laten we dan op weg gaan naar het paasfeest. Laten we ons daaraan vasthouden. Dat we het niet alleen hoeven te doen. Maar dat we uw liefde, uw genade, uw vrede mogen ontvangen. Heer, zo danken en bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Dan willen we nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof belijden. En dat willen we vanavond doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dat willen we beamen met het zingen van gezang 192, het zesde vers. En ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Om de Heer te dienen met uw gaven, bestemd voor de eigen kerk. En zingen we daarna ons slotlied. Dat lukt wel, Martin. Lied 994 uit de bundel Johan de Heer. Waar het refrein vanuit: ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij door zijn bloed het heil voor mij verwierf. God heeft geantwoord. En daarom, zo gaat Psalm 22 verder, zal ik uw naam, mijn broeders en zusters, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. Want hij heeft zijn aangezicht niet voor ons verborgen, maar heeft gehoord toen wij tot hem riepen. Zo mogen we van hier gaan, dragende en gedragen, door Gods zegen. En die kan hij ons geven, omdat Jezus dat voor ons bewerkt heeft. En met die zegen mogen we van hier gaan, om anderen ook tot zegen te kunnen zijn. Na de zegen, het gesproken amen, zullen wij in stilte, in het donker, de kerk verlaten. Op weg naar het licht, naar het leven, naar Pasen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De grote liefde van God. De kracht, troost en gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.